Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 63. Psalm 63, het tweede vers. Het woord des Heren uit de profetie van Ezechiël, hoofdstuk 47, vers 1 tot en met 12. Ezechiël 47, vers 1 tot en met 12. En na de schriftlezing zingen we Psalm 147, vers 3. Daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis, en ziet er vloten wateren uit van onder de dorpel van het huis naar het oosten, want het voorste deel van het huis was in het oosten, en de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde van het huis, van het zuiden van het altaar. En hij bracht mij uit door de weg van de noorderpoort en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort, de weg die naar het oosten ziet. En ziet de wateren sprongen uit de rechterzijde. Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand, en hij mat 1000 ellen, en deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de enkelen. Toen mat hij nog 1000 ellen, en deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de knieën. En hij mat nog 1000, en deed mij doorgaan, en de wateren raakten tot aan de lendenen. Voorts mat hij nog 1000, en het was een beek waar ik niet kon doorgaan, want de wateren waren hoge wateren, waar men door zwemmen moest, een beek waar men niet kon doorgaan. En hij zeide tot mij: hebt gij het gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij en bracht mij weder tot aan de oever van de beek. Als ik wederkeerde, Zie, zo was er aan de oever van de beek zeer veel geboomte van deze en van gene zijde. Toen zeide hij tot mij, deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld. Daarna komen zij in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen een der twee beken zal komen, leven zal. En daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen gekomen zullen zijn. En ze zullen gezond worden. En het zal alles, het zal leven alles waarheen deze beek komen zal. Ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelfde zullen staan, van Engedi aan tot En-Eglaim toe. Daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. Haar vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Zij zijn tot zout overgegeven. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen, want zijn wateren vlieten uit het heiligdom, en zijn vrucht zal zijn tot spijs, en zijn blad tot heling. Onze tekst voor deze morgen vinden we in Ezechiël 47 en daarvan met name het laatste deel van vers 9. Eigenlijk wil ik wat aandacht schenken aan de versen 8 tot en met 10, maar met nadruk op het laatste deel van vers 9. En het zal leven alles waarheen deze beek zal komen. Laten wij eerst over de bediening van het woord des Heren Gods zegen vragen. Heer, het is door uw goedheid dat wij ook in deze afgelopen nacht weer gespaard zijn en dat wij aan de morgen van deze nieuwe dag in welstand mochten ontwaken en dat wij ook de morgen van deze tweede Pinksterdag mogen gebruiken om in uw huis uw woord te beluisteren. Gisteren, op de eerste dag van dit Pinksterfeest, mochten wij reeds uw evangelie, uw Pinksterboodschap horen. Maar Heere, gij geeft ons ook op deze tweede dag nog weer een gelegenheid om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt door middel van uw woord. Uw woord dat ook in deze morgen spreekt over het werk van de Heilige Geest. die gekomen is en die hier op aarde het werk van de toepassing van het heil verricht. Die geest van Christus die zo duur verworven is, maar die anderzijds ook zo onmisbaar, zo noodzakelijk is, want zonder de Heilige Geest blijft een mens in zijn natuurstaat, in zijn ellende, in zijn nood en dood. Zonder het werk van de Heilige Geest, Heere, zijn wij onmachtig om u te vrezen en te dienen. En daarom wij bidden van u, als wij vanmorgen opnieuw naar het evangelie van de Pinkstergeest en zijn werk mogen horen, dat u er ons vandoor dringen wilt, dat wij hem allen nodig hebben. Maar wilt gij meer doen dan alleen dit? Heere, het is nodig dat wij alle doordrongen zijn van de noodzaak van het werk van de Heilige Geest, maar belangrijker is nog dat dat werk in ons leven, in ons hart gevonden wordt, dat wij er persoonlijk deelgenoten van zijn en dat wij kennen, Heere, dat werk dat Hij doet, onwederstandelijk, dat werk waardoor wij anders worden, waardoor wij nieuwe mensen worden, met een nieuw hart en daarom ook een nieuwe wandel, mensen met nieuwe begeerten, mensen met een nieuwe levensopenbaring. Heere, dat is nodig voor elk mensenkind, want als we dat missen, dan zijn, maar dan ook blijven we verloren onder de heerschappij van de vorst der duisternis, onder de heerschappij van onze zonden. We kunnen die zelf niet afschudden. Wij kunnen de gevangenis waarin we van nature zijn niet openen. En daarom, o God, wij bidden u, schenk ons dat heil, dat genadewerk. Schenk ons die onmisbare zegen, opdat het ook op deze tweede Pinksterdag zou mogen worden ondervonden dat gij nog in ons midden zijt. En dat gij uw kracht nog openbaart in de redding en in de bekering van zondaren. Doe dan ook vandaag nog, Heere, naar uw woord. Ja, wilt gij naar uw eigen belofte uw kerk nog vergaderen en uitbreiden en zondaars tot u bekeren. Wilt gij ook vandaag uw volk nog bezoeken met het heil van de Heere Jezus. En wilt gij hen deel schenken, Heere, bij vernieuwing en opnieuw de beleving geven van die gemeenschap met u de Heere, die gij voor al uw volk, o Heere Jezus Christus, verworven hebt. Heere, wij leggen onze noden aan u voor. Onze noden zijn groot en veel. Ze zijn groter dan wij weten. Ze zijn meer dan wij kunnen zeggen. Onze noden zijn onpeilbaar en ontelbaar. Maar Heere, u weet er alles van. En u bent volmaakt bekend met al onze noden. Schenk ons de vervulling ervan uit uw volheid in heerlijkheid. Maar wilt gij niet alleen aan ons hier gedenken, zegen al de plaatsen waar uw woord ook op deze dag nog verkondigd wordt en al uw dienstknechten die geroepen worden om uw woord te verkondigen. Heere, geef hen daartoe de bekwaamheid, geef hen daartoe de kracht en geef hen dat zij in dit werk ook mogen ondervinden dat gij hen sterkt en ondersteunt. Want ook zij zijn afhankelijk van u. Ook zij moeten het hebben van de bediening uit uw Heilige Geest. Laat het hen dan ervaren, Heere, dat gij met hen zijt en dat gij hen de arbeid gemakkelijk wilt maken. Zegen uw volk, waar het ook vergaderd is, en wil ook op deze dag nog tekenen doen, Heere, van uw almacht en wonderen van uw genade. Wilt gij gedenken aan alle arbeid die in deze wereld verricht wordt om het evangelie van de Heere Jezus Christus uit te dragen? Pinksteren, dat was niet alleen maar het begin van de kerk in Jeruzalem, maar dat was tegelijk ook het begin van de kerk over de gehele wereld. Het begon in de heilige stad, maar het bleef niet beperkt tot Jeruzalem. Het ging van daaruit tot aan de einden der aarde. En nog mag het evangelie verkondigd worden, Heere. En nog is het nodig om het evangelie te verkondigen, want de wereld is, net als toen, ook nu een wereld die in het boze ligt. En de mens, zoals hij geboren is, is een kind des toorns. Allen, Heere, waar ze ook zijn op deze wereld, en waar ze ook wonen, ze zijn allen kinderen van Adam, en daarom verloren in schuld. En o God, er is maar één weg voor welk mensenkind dan ook. Voor blank en bruin en voor alle rassen en natieën en volken op deze wereld. Er is maar één weg der ontkoming, er is maar één middelaar Gods en der mensen. En daarom zijn naam moet verkondigd worden, zijn evangelie moet gepredikt worden. Heere, geef dat dat dan ook gebeuren mag in getrouwheid. Dat dat dan ook gebeuren mag zonder dat er tegenkrachten loskomen. Maar ja, geef Heere dat de deur van het evangelie geopend mogen worden. En dat er overal ook gezien mag worden dat gij ook in onze dagen nog voortgaat met dat werk dat gij op u genomen hebt om uw kerk te vergaderen. En Heere, dan moeten wij het beleiden. Dan is in dat opzicht de kerk ook vaak ontrouw gebleven. Dan hebben we het werk aan sommigen, aan enkelen overgelaten, terwijl de kerk, uw volk, alle die u vrezen, toch de heilige roeping hebben om in de plaats waar gij hen gesteld hebt ook het evangelie uit te dragen. Heere, maak uw kerk daarin getrouw en wilt gij hen vervullen met uw heilige geest, want als de geest inwoont en als de geest vervult, dan zal de mond ook vervuld worden met uw lof en met uw eer. En dan zal er ook gesproken worden over de grote werken Gods. Heere, geef dat uw kerk zo in deze wereld mag staan als een getuige van de genade aan haar bewezen. En wilt gij zo ook al de prediking van het evangelie gebruiken om uw naam te verheerlijken. Heere, wees dan ook met de zendingsarbeid. Wees ook met de verkondiging van het evangelie onder alle volkeren, onder heidenen, zowel als Joden, opdat er vanuit al die volkeren toegebracht mogen worden, Heere, die u leren kennen en die uw naam mogen belijden. Heere, vergeef ons ook genadig al onze zonden, want door onze zonden zijn we alle weldaden en zegeningen onwaardig. Maar doe met ons, niet naar onze waardigheid of verdiensten, maar naar de regel van uw barmhartigheid, en scheld ons al onze misdaden kwijt. Zo bidden wij van u, of gij ons nog een gezegende ure wilt geven, Heere, en of gij de prediking van uw woord nog gebruiken wilt tot onze zaligheid. Hoor ons dan, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen uit Psalm 96, het tweede, derde en vijfde vers. Psalm 96, vers 2, 3 en 5. Vandaag, gemeente, vervolgen wij onze overdenking van dit 47e hoofdstuk van Ezechiëls profetie. Dit visioen van de tempelbeek. De profeet heeft dat water uit het heiligdom zien komen. Hij heeft het water door de voorhof zien stromen en bij de buitenpoort, in de buitenmuur, heeft hij het weer opnieuw tevoorschijn zien komen. Daarna heeft hij gezien hoe die beek al dieper werd. De engel die hem vergezelde mat telkens weer een bepaalde afstand af en gaf dan aan de profeet opdracht om het water in te gaan, om zoals het ware de maat te nemen, de diepte te peilen. En de profeet ontdekte dat het eerst tot zijn enkels, daarna tot zijn knieën, daarna tot zijn lendenen reikte, om tenslotte de ontdekking te doen dat het diepe wateren waren waar hij niet meer door lopen, door waden kon, maar waar hij in zwemmen moest. We hebben gezien dat dit visioen een aanduiding is van geestelijke zaken, dat we hier het Pinkster-evangelie in mogen beluisteren. De Heilige Geest is het die immers in die stroom, in dat water van die tempelbeek uitgebeeld, gesymboliseerd wordt. Het is de Heilige Geest die uit het heiligdom komt. Het is de Heilige Geest die door de Vader gezonden wordt en die ook door middel van Christus tot deze wereld komt. En het is die Geest en het is het werk van die Geest dat in omvang toeneemt in deze wereld. Het boek van de Handelingen der Apostelen laat het ons zien dat de Heere die Geest deed werken met kracht en met majesteit en dat er velen door hem werden getrokken uit de duisternis tot Gods licht. Maar behalve dat Ezechiël iets ziet van de oorsprong en van de groei van dit water uit de tempel, heeft hij ook iets mogen zien, of beter gezegd horen, uit de mond van die engel die hem uitleg geeft over de uitwerking die deze tempelstroom heeft. Als Ezechiël gezien heeft hoe die beek uit de tempel voortkomt en hoe hij al dieper wordt, dan ontdekt hij ook dat aan de oever van die beek allerlei geboomte groeit. En in het laatste vers van dit visioen wordt ons nog meer over dat geboomte verteld en over de vrucht van dat geboomte en over de bladeren van dat geboomte. Ik wil daar thans niet verder op ingaan, omdat we dat bij gelegenheid, zo God het ons geeft, later nog wel eens overdenken zullen. Maar als Ezechiël dan gezien heeft dat er allerlei geboomte aan de oevers, aan de beide oevers van die stroom groeit, dan gaat die engel hem iets meer vertellen over die beek en over wat die beek doet en waar hij heen stroomt. Zover is Ezechiël zelf niet geleid. Dat heeft hij niet uit eigen waarneming. Maar dat wordt hem door die engel verteld. Toen zeide hij, dat is die tolkengel tot mij, en dan vertelt die engel waar die beek heen stroomt. Ezechiël heeft gezien dat hij naar het oosten ging. Wel niet ten oosten van de tempel, ten oosten van Jeruzalem ligt in de eerste plaats de dal van de beek Kedron. Maar als je verder gaat naar het oosten, dan kom je in het vlakke veld, zoals dat wel genoemd werd. Daar waar de stad Jericho ligt. En zuidelijk van Jericho de Dode Zee. Wel nu, het is duidelijk dat de wateren naar die zee stromen. Ze komen in het vlakke veld, daarna komen zij in de zee. En er is maar één zee in die buurt en dat is de Dode Zee. En dat het die zee is die bedoeld wordt, dat blijkt ook wel uit wat de engel over het effect van de wateren op die zee zegt, heeft. En het blijkt ook uit vers 10 waar een tweetal plaatsnamen genoemd worden, waarvan er één nog is, namelijk Engedi, en dat ligt aan de oever van de Dode Zee. Daar stromen die wateren dus naartoe. Wat is dat voor een gebied? Wat is die dode zee voor een zee? De naam vertelt ons al het een en ander natuurlijk. Het is niet voor niets dat die zee de dode zee genoemd wordt. Een andere naam voor die zee is de zoutzee. En die naam heeft ook een bepaalde achtergrond. En ieder die wel eens in die buurt geweest is, die weet uit eigen ondervinding hoe het er daar uitziet. En die kan ook zeggen dat in die buurt, rondom die zee, alles spreekt van de macht van de dood en van de vloek. Het is de plaats waar vroeger de steden Sodom en Gomorra gelegen hebben. Maar die steden zijn door God verwoest. God heeft vuur en zwavel van de hemel doen regenen en die steden zijn opgehouden te bestaan. En de hele streek is veranderd. Vroeger was het een zeer vruchtbare streek. Ik wil u dat bewijzen uit het 13e hoofdstuk van het boek Genesis. Dat is dat hoofdstuk waarin ons verteld wordt over Abram en Lot. Abram neemt Lot mee naar een bepaalde plaats en dan geeft hij Lot de gelegenheid om te kiezen. Er was ruzie ontstaan tussen de herders van Abraham en de herders van Lot. En toen waren beide tot de conclusie gekomen dat hun vee te groot in aantal was geworden om allebei op dezelfde plaats te blijven wonen. En zo besluiten ze om uit elkaar te gaan. Wel nu, Abraham laat de keus over aan Lot. En Lot kijkt naar de ene en Lot kijkt naar de andere kant. En dan ziet hij de vlakte, zoals dat genoemd wordt. Die vlakte waar de steden van Sodom en Gomorra lagen. En hoe ziet dat gebied eruit? Wel, het ziet er zodanig uit dat als Lot dat gebied gezien heeft, zijn keus vaststaat. Daar wil hij wonen. Dat is vruchtbare grond. Dat is een gebied waar hij spoedig rijk zal kunnen worden. En zo staat het ook in het 10e vers van Genesis 13 beschreven. Dat die gestreek was als de hof des Heren. Het ziet er in de ogen van Lot uit als het paradijs. Zo was het. Maar zo is het niet gebleven. Want de steden van Sodom en Gomorra waren bewoond door goddeloze mensen, door grote zondaars, zegt de schrift. En de Heere heeft gewacht totdat de maat van hun ongerechtigheid vol was, maar toen die maat vol was, toen heeft de Heere zijn oordeel over die omgeving gebracht. En van al de vruchtbaarheid van vroeger is niets overgebleven. Het is een streek geworden waar de dood is gaan heersen. En waar de vloek als het ware tastbaar is. En dat wordt met name duidelijk in het water van de Dode Zee. Die zee, zei ik al, heet niet voor niets Dode Zee. Het is ook dood, alles in die omgeving. Er leeft geen vis in het water. Kan ook niet. Want het zoutgehalte van die zee, en vandaar de naam Zoutzee, zoutgehalte is 25 tot 30%. Terwijl bij normaal zeewater het zoutgehalte 5 tot 6% is. Dus 5 maal zo hoog is het in de Dode Zee. Er is geen leven mogelijk, niet in het water, niet rondom het water. Er is daarom ook geen plantengroei. Vogels vermijden het om over de zee heen te vliegen vanwege de dampen die uit het water opstijgen. Het is alles dood en er is geen enkel leven te bespeuren. En dat is nu al jaren en eeuwen het geval. Kan daar niets aan veranderd worden als je nu eens water, schoon, zuiver, rein water naar die Dode Zee zou voeren? Zou dat water in de Dode Zee dan niet veranderen? Gemeente, dat is gebeurd. Dat is dag en nacht achter elkaar gebeurd, want in die Dode Zee stroomt de Jordaan uit. En het water van de Jordaan is zoet water, is zuiver water, is geschikt water. Maar ondanks dat de Jordaan dag en nacht daarheen stroomt, wordt de Dode Zee niet veranderd. Integendeel, de wateren van de Jordaan worden zodra ze daar aankomen ook vergiftigd. Ze worden ook onrein en onzuiver, zodat ze nergens meer toegeschikt zijn. En u hoort Ezechiël van die engel, dat die beek die uit de tempel ontspringt en die naar het oosten stroomt, ook naar die Dode Zee gaat. En zal dan dat water uit het heiligdom hetzelfde lot moeten ondergaan als het water van de Jordaan al eeuwenlang ondergaat? Wat hij dan hoort, wat die engel hem dan vertelt, dat is niet minder dan de verkondiging van een wonder. Want nu hoort Ezechiël dat er iets gaat gebeuren wat door niets en door niemand ooit is bewerkt geworden. Wat niets en niemand ooit heeft kunnen doen. Ezechiël hoort vertellen dat als dat water in de beek, van de beek uit de tempel in de Dode Zee uitmondt, dat dan het water van de Dode Zee gezond wordt. En hij hoort het, en het is samengevat in de woorden van onze tekst, dat het alles zal leven waarheen deze beek komen zal. En dat gebied waar de dood zo geweldig sterk heeft geheerst, dat zal door de dood moeten worden losgelaten. God gaat daar leven scheppen, nieuw leven. En dat blijkt ook, want nog nooit heeft er een vis in de Dode Zee gezwommen. Nog nooit heeft er een visser op de Dode Zee zijn brood kunnen verdienen. Maar Ezechiël hoort het de tolkengel zeggen, dat er dan inderdaad vissers zullen staan tussen Engedi en En-Eglaïm toe. En daar zal een plaats zijn, daar zal gelegenheid zijn om het net in de zee te werpen. En er zal zeer menigvuldig vis gevangen worden. En de vis zal in kwaliteit niet onderdoen voor de vis van de grote zee, dat is de Middellandse Zee. De Heere zal een totale transformatie doen plaatsvinden van die streek. De Heere zal daar leven geven, leven in overvloed. Zijn dat allemaal dingen die we in letterlijke zin moeten verstaan? Ik heb u gisteren bij het eerste gedeelte van dit visioen gezegd dat het inderdaad zo niet is, dat we deze dingen letterlijk moeten verstaan. We hebben gezien dat het hier gaat om de Heilige Geest en om zijn werk. Hij wordt in die tempelstroom, in dat water uit het heiligdom afgebeeld. En het is hier ook inderdaad weer een geestelijke zaak die ons onder deze beelden wordt voorgesteld. Het zal niet zo zijn dat er ooit uit de tempel, uit het heiligdom, een beek zal stromen die letterlijk naar de Dode Zee zal gaan en daar letterlijk de wateren van de Dode Zee zal gaan veranderen, zodat er dan vis zal leven in dat water. Nee, nee, dat is, dacht ik, Gods bedoeling niet in dit gedeelte van de schrift, om ons dat te verkondigen. Het gaat hier op een andere wijze weer om dezelfde zaak. Het gaat hier om de Heilige Geest en om de werkingen die van hem uitgaan en de resultaten van die werkingen. Het gaat erom wat de Heilige Geest doet en wat er gebeurt als hij komt. Als hij komt, dan zal alles gaan leven, want hij is de levendmakende geest. Hij is de geest die levend maakt, de geest die uit de dood doet herleven. Hij is de geest die het nieuwe leven schenkt. Hij is de geest die de wedergeboorte tot stand brengt. En als het dan inderdaad om de Heilige Geest en om zijn werk gaat, ook in het woord van onze tekst, dan mogen wij vanmorgen deze tekst lezen als een verkondiging van wat de Heere doet in het leven van mensen die in het midden van de dood liggen. Immers de Heilige Geest wordt afgebeeld onder dat water van die tempelstroom. Maar wat is dan de dode zee in dit visioen? Waar staat die zee dan voor? Het is niet moeilijk om dat te verstaan. Dat is het beeld van de mensheid. Dat is ook het beeld van het leven van de enkele mens. Van u en van mij. Wij zijn die dode zee. In onze natuurstaat, in onze staat buiten en zonder God, zijn wij mensen die met recht vergeleken kunnen worden bij de dode zee, waar alles spreekt van dood en vloek. Ik zei u al uit de schrift, zo is het niet altijd geweest met de dode zee. Er was een tijd dat dat een vruchtbaar gebied was. Als de hof des Heren, als het paradijs. En zo was het ook met de mens. De mens toen hij in het paradijs, in de hof des Heren leefde, had geen last van de dood. De dood was er niet. De dood niet in zijn natuurlijke vorm, niet in zijn geestelijke vorm en zeker niet in zijn eeuwige vorm. Er was leven. En leven betekende in het paradijs maar niet dat de mens ademhaalde. En dat hij 's morgens na een nachtrust weer wakker werd en dat hij zijn bestaan kon verlengen. Maar leven in de eigenlijke zin van het woord, en zo hebben Adam en Eva het gekend in het paradijs, in de staat der rechtheid, was leven in gemeenschap met God. Wat wij hier op aarde doen, gemeente, dat is in de eigenlijke zin van het woord geen leven. Je zou dat beter bestaan kunnen noemen. Wij bestaan een aantal jaren. Maar dat is niet in de eigenlijke zin leven. Wij verlengen onze dagen of God verlengt onze dagen. Maar in onze natuurlijke toestand leven we niet echt. Ons bestaan zou je kunnen vergelijken met een bloem die van de wortel is afgesneden en die dan nog een dag of wat of een week of wat geurig is en kleurig is, maar waarvan je dus zeker weet over een paar weken op zijn hoogst is het afgelopen en de tekenen van de dood beginnen zich al gauw te vertonen. Er komt al duidelijk zichtbaar, er wordt duidelijk zichtbaar dat de dood zijn intrede al heeft gedaan. En zo is het ook met ons bestaan op aarde. Wij zijn bloemen die al van de wortel losgesneden zijn. En het duurt niet lang of de symptomen van de naderende dood worden geconstateerd. Maar afgedacht nog van wat dit leven hier op aarde is. Wij zijn mensen die in de staat der rechtheid inderdaad leefden en gemeenschap met God hadden en omgang met de Heere, maar die toen in de zonde zijn gevallen en vanwege de zonde van God zijn vervreemd en vanwege onze vervreemdheid van God niet meer leven in de eigenlijke zin van het woord. Vroeger was de mens vruchtbaar voor God en voor zijn naaste. Vroeger leefde de mens inderdaad tot eer van God zijn schepper. Droeg hij vruchten tot eer van zijn schepper. Leefde hij ook in ware verbondenheid aan zijn naaste. Maar toen de zonde kwam, toen is de mens onvruchtbaar geworden. Hij draagt geen vruchten meer tot eer van God. Hij draagt ook geen vruchten meer tot heil van zijn naaste. De mens is met de dood geslagen. Erger, de vloek van God is over hem uitgesproken. En hij is nu een dode zee gelijk geworden. En niets en niemand kan aan die toestand iets veranderen. De Jordaan stroomt al eeuwenlang uit in de Dode Zee, maar er verandert in die zee niets. Integendeel. Die zee doet een verderfelijke invloed van zich uitgaan. En de wateren op zichzelf goed, die uit de Jordaan afkomstig zijn, worden vergiftigd door de Dode Zee. En zo zijn er, godezijdank, ook nog allerlei goede invloeden die op de mens uitgaan. God heeft in zijn algemene genade nog veel overgelaten in deze wereld, wat op zichzelf nog goed is. Maar alles wat er gebeurt en alles wat er gedaan wordt om de mens uit zijn doodstaat te verheffen, mislukt. Alles wat er gedaan wordt om de mens tot bekering te leiden, het mislukt. Er zijn nog, om het zo te zeggen, van die rivieren die in de Dode Zee uitstromen. Maar het effect is geen enkel. Er zijn nog woorden van vermaan die gesproken worden tot de mens. Er zijn nog woorden van lieflijke onderwijzing tot de zondaar gesproken. Maar we zien het, het effect blijft uit. Er is nog prediking van het woord. Daar is nog het lezen en het horen naar de schrift. Er zijn nog allerlei dingen die de Heere gebruikt. Maar het effect blijft uit. De mens blijft onbekeerlijk. De mens gaat voort. Vermaningen en waarschuwingen ten spijt. De lokstem van het evangelie ten spijt. En alle goede invloeden die er vanuit opvoeding en onderwijs en beschaving en godsdienst en kerk en prediking nog op de mens uit zouden kunnen gaan, al die goede dingen die nog gedaan worden, ze zijn met elkaar niet in staat om die mens te veranderen. Uiterlijk misschien nog wel wat, aan de oppervlakte misschien nog wel wat, maar wezenlijk vindt er geen verandering plaats. En zo staat het ervoor met de mens. Zo is het met u en mijn leven van nature. Wat er ook aan goede invloeden nog uitgaan op ons, wij hebben in ons die macht, die verderfelijke macht om al dat goede tegen te staan, te weerhouden en niet alleen dat, maar we hebben zelfs de macht en de aanleg om datgene wat goed is, nog te vernietigen en nog te vergiftigen en zo onvruchtbaar te maken. De mens heeft op zijn omgeving een vergiftigende uitwerking. Wij zijn zo verdorven dat in plaats van vruchten te dragen voor God en voor onze naaste, wij het goede dat God geeft misbruiken. En in plaats van goed te doen aan onze naasten, doen we kwaad aan onze naasten. In plaats van hem te helpen op de weg des levens, zoeken we hem van de weg des levens af te keren. In plaats van hem tot een leidsman te zijn, tot op weg naar de zaligheid, zijn we een leidsman op weg naar het verderf. Er gaat slechte, er gaat vergiftigende invloed van het mensenleven uit. En nu kunt u zeggen, ja, dat zal nog wel wat meevallen en zo'n vaart zal het niet lopen. Wel, dat is dan uw mening. En die mening die hebt u nergens anders vandaan dan uit uw eigen gedachten en uit uw eigen hart. Maar als u zo goed zou willen zijn om uw mening te toetsen aan het woord van God en te vergelijken met wat de Heere ervan zegt, dan zult u toch, als u eerlijk bent, tot de ontdekking moeten komen dat u het verkeerd ziet. Want Gods woord leert ons dat het zo is, zoals ik zo pas zei. Dat zegt God zelf. Dat is het woord des Heren dat ons eerlijk vertelt wat er van de mens geworden is. Zo'n dode zee, vol dood, vol verderf, onder de vloek en het oordeel van God, waar geen goed meer van te verwachten is, en waar alle pogingen die gedaan worden om er verbeteringen aan te brengen, mislukken. Hebt u die ontdekking in uw leven al wel eens gedaan dat het zo is? Heeft dat woord des Heren dat over deze zaken spreekt al eens indruk op u gemaakt? Hebt u het al verstaan, gemeente, dat het zo is, zo ernstig, zo hopeloos, dat alles wat wij proberen en wat anderen proberen uiteindelijk geen effect kan hebben? Dat wat er voor Jordaanrivieren ook in onze Dode Zee uitstromen, het blijft zoals het is? Hebt u het al eens geprobeerd in uw leven om uzelf wat te verbeteren? Om uzelf onder allerlei goede en gunstige invloeden te brengen om op die manier een ander mens te worden? Hebt u het wel eens geprobeerd om met de geboden Gods en met gehoorzaamheid aan de geboden uw leven te verbeteren? Weet u hoe ver u komt? U komt hoogstens aan de oppervlakte toe, aan de buitenkant. U kunt uw vorm wat fatsoeneren. U kunt het bouwvallige huis wat opknappen door er een nieuwe gevel voor te zetten. U kunt er aan de buitenkant inderdaad wat aan doen, maar tenslotte blijft de binnenkant onveranderd. Daar hebben wij geen macht over. Dat kunnen wij niet veranderen. Dat ligt buiten ons bereik. Moet u eens proberen om, als u iets van de boosheid van uw hart gezien hebt, zelf dat hart te veranderen. Moet u eens proberen, als u zelf iets, als u iets gezien hebt van de ongehoorzaamheid en de ongelovigheid die in u woont, om dat te veranderen, om een gelovig mens te worden, om een gehoorzaam mens te worden. Oh, als je alleen maar iets van de oppervlakte gezien hebt, en als je alleen maar gezien hebt dat er wat uiterlijke zonden zijn, dan kun je ook volstaan met een restauratie van de buitenkant. En zo zijn er heel wat mensen die in een morele reformatie hun kracht zoeken. Die worden wat ernstiger, ze worden wat degelijker, ze gaan wat meer tijd besteden in het onderzoek van Gods woord, en ze zijn wat vaker in gebed, en ze gaan wat geregelder naar Gods huis, en ze doen wat meer van die dingen aan de buitenkant. En dan denken ze dat het daarmee in orde is. Maar gemeente, dat is niet meer dan alleen maar de buitenkant wat opknappen. Daarmee is je hart nog niet veranderd. Maar als wij ons hart hebben ontdekt, zoals de Heere dat in zijn woord tekent, als een bedriegelijk en als een arglistig hart, dodelijk, zegt de Heere ervan. Als wij gaan zien wat een krachten er woelen en werken, en door Gods genade worden ze vaak nog worden ze vaak nog onderdrukt, en breekt het nog niet uit, maar niettemin het is aanwezig. Als je gaat ontdekken wat er allemaal in je hart omgaat, dan ga je ook verstaan dat je met eigen pogingen en met eigen inspanningen niet gebaat bent. Weet u, dan gaat er plaats komen voor een werk van de Heere. Dan gaan we het ook beseffen dat er een goddelijk wonder verricht moet worden. Dan is de Jordaan niet in staat om die Dode Zee te veranderen, maar dan moet God in de weg van een wonder een beek openen, ontsluiten in zijn heiligdom. En dat water des geestes moet gaan komen en moet die Dode Zee gaan aangrijpen. En dan komt er verandering. Laat ik u dat duidelijk maken met de Pinkstergeschiedenis uit het tweede hoofdstuk van de Handelingen. Daar waren mensen in Jeruzalem bijeen, en het waren allemaal godsdienstige mensen. Ze waren toch gekomen op het Pinksterfeest, op het Joodse Pinksterfeest, om God te danken voor zijn weldaden die hij in de natuur gegeven had. Pinksteren was bij de Joden een oogstfeest. En nu waren ze allemaal in Jeruzalem, ze waren allemaal in het heiligdom. Ze hadden er de lange reis voor gemaakt, velen van hen althans. Ze waren gekomen uit allerlei streken van de wereld, waar ze in de verstrooiing leefden, maar naar Gods bevel waren ze op een van de feesten in Jeruzalem aanwezig. Allemaal godsdienstige mensen. Ze waren allemaal gevallen kinderen van Adam, maar de rivier de Jordaan stroomde in de Dode Zee uit. Daar was de wet van Mozes. En die had ongetwijfeld een bepaalde invloed op hun leven. Daar waren de woorden van de profeten. En die hadden ongetwijfeld een bepaalde invloed op hun leven. Maar ze waren nog niet levend. Ze waren nog in hun doodstad. Nog in hun ellende. En nu waren ze in Jeruzalem gekomen en ze hadden zich opnieuw blootgesteld aan de invloeden van het woord van God en van de dienst des Heren. Ze hadden in de tempel de altaren zien roken, de offers werden gebracht. Ze hadden gestaan onder de zegenende handen van de priester en zoveel dingen meer. Maar niettemin, ze waren toch nog in hun natuurlijke staat, in hun ellende. En wanneer gaat dat veranderen? Als vanuit het heiligdom de stroom des geestes begint te vloeien. En als die geest gaat komen. En als die geest hen gaat aanraken. Als door middel van de prediking van Petrus de Heere met zijn geest gaat werken in hun hart. Dan komt de vraag, wat moeten wij doen, mannen, broeders? Dan komt de verslagenheid. Dan komt de bekering. Dan komt het geloof. Dat heeft de tempel niet gedaan. Dat heeft Mozes niet gedaan. Dat heeft zelfs Petrus niet gedaan. Dat is een werk dat door de Heere verricht wordt. Alles waar die beek heen komt. Alles waar dat water naartoe stroomt. Dat zal leven. Daar waar de geest gaat werken. Als de geest niet werkt. Dan blijven wij in onze dood en ellende. Maar als de geest gaat werken, dan gebeuren er wonderen. Dan wordt het op de Pinksterdag gehoord. De vraag van de verslagene harten. Dan wordt het op de Pinksterdag gezien. Ook de vruchten die de geest door zijn werk voortbrengt. En het slot van Handelingen 2 laat ons die vruchten zien. Om het maar met de woorden van Ezechiël 47 te zeggen. Handelingen 2 vertoont ons dat er zeer veel vis zal zijn. In die wateren die gezond gemaakt zijn. Die herschapen zijn door het werk van de Heilige Geest. En zo ziet u het opnieuw bewaarheid gemeente. Ook in de prediking van vanmorgen, in het woord des Heren van vanmorgen, dat datgene wat de mens nodig heeft, wat u en ik nodig hebben, dat is een goddelijk ingrijpen, een wonder van boven. En het is altijd weer waar, waar we de schrift ook openslaan, het evangelie Gods vernedert de mens altijd en laat van de mens nooit iets over. Kan ook niet, want er is van de mens geen goed woord te zeggen. Maar dat evangelie wijst ons altijd ook weer aan dat we volstrekt op de Heere zijn aangewezen. Dat is vernederend voor ons, maar het is anderzijds verheerlijkend voor de Heere. De Heere zal zijn eer niet aan een ander geven, zelf niet een gedeelte van zijn eer. Hij houdt de eer van het zaligmaken van zondaren aan zich, zoals hij de eer van het schepper zijn aan zich gehouden heeft. Hij heeft daar ook geen medewerking bij gehad, niet van zijn engelen en van niemand. Hij heeft het alles alleen gedaan. En zo doet hij het ook in de herschepping, alles alleen, opdat geen vlees zou roemen voor God. En alles wat de Heere doet, Dat zal juichen tot zijn Heer. Natuurlijk zal dat juichen tot zijn Heer. Als dat gaat gebeuren. Dat er zo'n dode zee herschapen wordt. En dat er door de almacht en de genade van God een gebied wordt. Waar leven is. En waar vruchtbaarheid gevonden wordt. Natuurlijk zal dat zo het geval zijn. Als de Heer ook in het leven van een zondaar inkomt. En als hij zijn genade verheerlijkt in zo'n zondaarsleven. Wat een wonder is dat. Wat een wonder zoals het hier beschreven wordt in die beeldspraak van dit visioen. Een wonder als God dat schenkt aan een kind van Adam. Dat hij die in de dood lag nu leven mag. En dat hij die onder de vloek lag nu van onder de vloek bevrijd mag worden. En dat hij die onvruchtbaar was nu mag beginnen vruchten te dragen tot eer van God en tot heil van zijn naasten. Wat een wonder. Gemeente, daar zijn geen woorden voor om dat te beschrijven. Je kunt het, de schepping kun je noemen een werk van God en een wonderwerk van God, maar verklaren kun je het niet. Opwekking uit de doden, je kunt erover spreken, maar je kunt het niet verklaren. Je kunt alleen maar zeggen tenslotte, het is een wonder in onze ogen. En zo is het ook met die geestelijke opwekking, met die levendmaking die de Heere aan een mens schenkt. Een wonder wat er op de Pinksterdag gebeurde. Niet alleen omdat er 3000 waren, want al was het er maar 1 geweest, dan was het ook een wonder geweest. Nu was het een 3000-voudig wonder, ongetwijfeld. Maar elke keer als er een zondaar van dood levend wordt, als de Heere hem trekt uit de duisternis, en als de Heere hem overbrengt in het licht, in het koninkrijk van zijn licht, als zo iemand door de almacht van de Heere niet langer een slaaf van de zonde is, maar een dienstknecht mag worden van de Allerhoogste God. Als hij niet langer een onderworpene van de vorst der duisternis wordt, is, maar als hij mag leren buigen onder de heerschappij van de Heere. Als hij niet langer de zonde dient, maar lust krijgt tot gerechtigheid en heiligheid. Als hij niet langer begeerte heeft om de wet van God te verachten en te vertreden, maar gaat leren vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Als hij niet langer een begeerte heeft om zijn eigen weg te gaan, maar vanuit de grond van zijn hart leert vragen, Heere, uw wil geschieden. Als hij niet langer tegen de wil des Heeren ingaat, maar gewillig gemaakt wordt om de Heere te vrezen. Als wat hem vroeger een last wordt, nu een lust, en omgekeerd, wat hem vroeger een lust, nu een last wordt. Dat is een wonder van het werk van de Heilige Geest. Zo wordt het ook beleefd. Ik zal niet zeggen dat het van meet af bewust zo beleefd wordt. Want de dingen die zijn vaak in de beleving niet altijd direct even helder en duidelijk. En je hoeft het niet zomaar in één keer aan een wedergeborene te vragen, ben je nu wedergeboren? Want hij zal zoveel vrees en zoveel twijfel nog in zijn ziel hebben dat hij niet bevestigend durft antwoorden. Maar als iemand die wat verder geleid is door de Heere nog eens terug mag zien op de weg die de Heere met hem gehouden heeft. Als hij eens terug mag zien op het moment waarop de Heere hem staande gehouden heeft. Als hij eens terug mag zien op wat hij eertijds was en nu door Gods genade geworden is, dan kan het niet anders. Maar dan roept hij uit, het is een wonder van goddelijke almacht. Het is een wonder van goddelijke genade. Dat had niemand ooit kunnen bewerken. Dit werk is door Gods alvermogen, door s Heeren hand alleen geschikt. En nu komt het erop aan, gemeente, niet dat wij weten dat deze dingen gebeuren, dat is ook belangrijk, maar het komt erop aan dat wij zelf in dat werk van de Heere, van de Heilige Geest mogen delen. Het komt erop aan dat wij die levensverandering kennen en als vrucht daarvan, als gevolg daarvan, ook de vruchtbaarheid tegenover God en tegenover onze naaste. Ik wil over die vruchtbaarheid niet veel meer zeggen, omdat dat natuurlijk ook weer ter sprake komt als wij
beleven en welzijn over dat geboomte nadenken, waar ook voortdurend vrucht aan groeit. Maar niettemin, het is ook een gedeelte van de tekst die we vanmorgen overdenken. Er zal inderdaad een levensverandering moeten zijn, maar die levensverandering moet ook openbaar komen in de vruchten. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Hoe wordt het dan? En toets dan tegelijk uw leven er maar aan, opdat u een antwoord zult hebben op de vraag of die geest van Pinksteren ook al in uw leven aanwezig is. Hoe wordt het dan? Wel, laat ik u een enkel ding noemen. Als dat water van de tempelstroom de Dode Zee aanraakt, dan wordt daar de macht van de dood verdreven. En de macht van de dood is altijd de macht van verderf. Er gaat een verderfelijke invloed uit van de Dode Zee. Maar dat wordt anders. Dat wordt anders. Als de mens door het water, door het werk van de Heilige Geest wordt aangeraakt, dan gaat er niet langer een verderfelijke invloed van zijn leven uit, maar een heiligende invloed. Zo iemand wordt zelf anders, maar hij gaat ook anders spreken, anders doen. Hij gaat vanuit zijn eigen innerlijke overtuiging, zijn omgeving wijzen op de noodzakelijkheid om de Heere te vrezen. Hij of zij gaat zijn omgeving vermanen om toch de Heere te zoeken. Vroeger werd dat niet gedaan. Vroeger mogelijk waren we een verleider voor een ander. Als de Heere ons een ogenblik de gang liet gaan, dan waren wij niet alleen verleiders voor onszelf, maar dan waren we ook verleiders voor een ander. Maar als God in zo'n leven komt en als God zo iemand te sterk wordt, dan kan dat zo niet meer voor onszelf niet. Maar dan zoeken we ook te herstellen wat we tegenover een ander misdreven hebben. Dan gaat Zacchaeus de Heere beloven en daar hebt u het bewijs dat het water des geestes tot hem gekomen is. Dan gaat Zacchaeus de Heere Jezus beloven, al wat ik door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik viervoudig weder. Hij kon het niet uitvoeren. Hij zal bij de poging om het uit te voeren ook wel ontdekt hebben dat het allemaal niet mogelijk was. Je kunt de gevolgen van de zonde niet herstellen. Je kunt de zonde die je bedreven hebt nooit meer ongedaan maken. Maar de begeerte is er wel om in een nieuw leven en in een nieuwe levenswandel toch althans ernstig te trachten om wat we herverknoeid en wat we verzondigd hebben goed te maken. En juist in die weg wordt het al meer en meer geleerd dat ook wij de mogelijkheid niet hebben om te herstellen wat we bedorven hebben, maar dat we het bloed van de Heere Jezus Christus nodig hebben. Het kan uit een zeer goed motief, uit het motief van de liefde tot de Heere en tot de wet des Heeren voortkomen, als wij gaan trachten om te herstellen wat we bedorven hebben. Maar in die weg leert de Heer het ons, wat het is om te sterven aan onszelf. Opdat we het ook niet van onze eigen pogingen verwachten. Niet van onze eigen liefde tot de Heer en tot de wet des Heeren verwachten. Maar opdat wij tenslotte zullen worden teruggeworpen op dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En dat vinden wij ook in het woord van onze tekst, althans in het hele verband daarvan. Want ik zei u toch dat de Dode Zee niet alleen maar een gebied was waar de dood heerst. Het is ook een gebied waar de vloek heerst. De vloek. En u kan de geest de dood wel wegnemen, maar de geest neemt niet de vloek weg. Wat bedoel ik? De geest door zijn almachtig werk neemt wel de dood weg. Hij wekt leven in de dood, maar de geest neemt niet de vloek weg. Hij is niet de borg. Hij is niet de schuld overnemende borg. Vandaar dat die geest als hij komt door middel van Christus komt. Vandaar dat Ezechiël die stroom ziet gaan langs het altaar. Want bij dat altaar worden we erbij bepaald dat de vloek is weggenomen. De vloek die krachtens Gods rechtvaardig oordeel op de dode zee rustte. De vloek van God die krachtens het rechtvaardig oordeel op het mensenleven rustte. Zie je, als die geest komt, dan komt die als de levendmakende geest. Maar dan komt die ook als de geest die het alles uit Christus neemt. Uit het offer van Christus, uit het volbrachte werk van Christus. En dan gaat hij vanwege dat werk van Christus, vanwege dat vloekdragen van Christus, ook de vloek van zo'n leven wegnemen. Opdat niet langer de vloek erop zal liggen, maar de zegen van de Heere erover zal gaan. En zo moet een mens het leren, een levend gemaakt mens, sterven aan zichzelf en leren terugvallen op dat volmaakte werk dat de Heer Jezus Christus heeft verricht. En zo wordt de levend gemaakte zondaar meer en meer zich bewust van wat de Heer gedaan heeft en wat de Heer nog doen zal. En zo zal het resultaat van al dat werk des Heeren in zijn leven zijn. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden mij bewezen? Gemeente, ik eindig met nogmaals die vraag. Of gij, of u, of ik. En dan doet het er niet toe of we jong zijn of oud. Dan doet het er niet toe of we op leeftijd zijn of dat we nog een heel leven voor de boeg hebben. Zoals we dan denken. Want het geldt voor elk mens. Maar de vraag is of u en ik deel hebben ontvangen aan dat werk van de Heilige Geest. U kunt toch niet anders verwachten dan dat op Pinksteren die vraag met klem gesteld wordt. De Heilige Geest is gekomen. Petrus werd vervuld van de Heilige Geest. Al de 120 werden vervuld van de Heilige Geest. De 3000 op de Pinksterdag, ze werden aangeraakt door de Heilige Geest. U ziet het toch wel, het is noodzakelijk om de geest te hebben. De geest, dat is ook voor ons noodzakelijk. Kennen wij het? Kennen wij dat werk? Is de geest, is de levendmakende kracht Gods tot ons gekomen? Zijn wij een beginsel vernieuwd? Zijn wij nieuwe schepselen geworden? Zegt u, in antwoord op die vraag, ik wou dat ik dat maar eens met zekerheid wist. Ik heb er bij tijden wel eens hoop op. Soms geloof ik het. Maar er zijn ook weer tijden waarop ik het niet geloven kan. Want dan zie ik weer zoveel dood en zoveel verderf in mijn leven. Als dat het bewijs is en moet zijn dat mijn leven veranderd is, dat ik nu anders ga denken en anders ga spreken en de eer Gods ga bedoelen. En, ach, dan moet ik zeggen dat er in mijn leven vaak nog zo weinig vruchten zijn. En als ik daar dan weer op zie, ach, dan kan ik alleen maar vrezen dat het nog zo is dat ik nog steeds onder de macht van de dood en van het verderf verkeer. Wat zal ik u aanraden? Zal ik u aanraden om maar op deze weg voor te gaan, tussen hoop en vrees te blijven leven en zomaar voor te gaan tot de dag van uw dood, om in diezelfde onzekerheid en in diezelfde duisternis straks ook te gaan sterven? Zal ik u aanraden om tevreden te zijn met eens een keer te mogen geloven en met eens een keer te mogen vertrouwen en voor de rest in duisternis te leven? Houdt de schrift ons dat voor? Als de schrift ons vertelt hoe het is, hoe de Heere werkt, hoe zijn geest werkt, dan worden wij nooit verwezen naar het tevreden zijn en genoeg hebben aan is een enkel ogenblik van geloof en vertrouwen. Dan staat er in de schrift op zo'n menige plaats beschreven dat we moeten staan naar een helder
en naar een klaar en naar een duidelijk weten. Ik kan u dan ook alleen maar zeggen, sta ernaar om met meer duidelijkheid te weten of de geest in uw leven gekomen is. En hoe kunt u dat weten? Wel, u kunt dat weten uit de bevestiging van het werk des Heren in uw leven. Als het waarlijk het werk van Gods geest is dat begonnen is, dan kunt u het alleen maar weten als de geest erop terugkomt. En als de geest u er wat bij geeft. En als de geest u verder leidt. En als de geest u dieper inleidt. En als de geest u meer inzicht geeft. En als de geest u meer omgang met het woord des Heren en met de Heren geeft. En als de geest u meer ontdekt dan uw kwaal. En als de geest uw ogen meer opent voor de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Daar moet het heen in ons leven. En dat zal niet gebeuren om enige verdiensten aan onze kant. Dat zal niet gebeuren omdat we er recht op hebben. Oh nee. De Heere stuurt zijn geest niet naar de dode zee omdat die dode zee erom ligt te vragen. De dode zee vraagt er niet eens om. Hij ligt zo dood en zo onder de macht van het verderf dat er geen gebed en geen verzuchting uit hem opstijgt. Maar als de Heere nochtans zijn geest doet werken, dan doet hij dat krachtens zijn onveranderlijk welbehagen. En u vindt dat tenslotte ook uitgedrukt in de woorden van onze tekst. En dat mag juist hoop geven aan verslagen harten. Dat is de boodschap ten diepste ook die de apostel Petrus mag brengen. Als die discipelen, als die verslagen in het hart vragen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? Dan zegt de apostel Petrus, bekeert u. En wordt gedoopt in de naam van de Heere Jezus Christus. En gij zult, dan zult gij zalig worden. De Heere belooft het. Als een getuigenis van zijn genade. En de bron van dat getuigenis van zijn genade is zijn eeuwig welbehagen. Het zal leven, alles waarheen deze beek komen zal. Als daar zijn die gegrepen zijn in hun eigen besef in de macht van de dood. Als er zijn die het ontdekt hebben in hun leven dat de dood heerst en woelt en werkt. En dat ze zichzelf er niet van kunnen bevrijden. Als er zijn die de Heere zouden willen leren kennen en wie het begeerte het geworden is om God te mogen dienen, maar die de weg niet weten en die hun hart niet meekrijgen en die het uit zichzelf niet kunnen bewerken. Als er zijn wie er hart in stille ogenblikken schreeuwt tot God, maar die op andere momenten vaak weer zo bestreden en aangevochten worden als ze zien op de overgebleven zonde en zwakheid. Dan is dit het getuigenis van de God der genade. Het zal alles leven waarheen deze beek komen zal. Dat ligt niet aan ons. Dat hangt niet van ons geloof af. Dat hangt niet aan onze vrijmoedigheid om te geloven af. Dat hangt niet af van het resultaat dat wij hebben op onze bekeringspogingen. Maar dat is het werk van de drie-enige God. Hij staat ervoor in. Hij zal het doen, hij zal het zeker doen in het leven van elk die tot hem vlucht. Hij zal het doen in het leven van hen die tot God roepen om genade. Hij zal het doen, want hij heeft het zelf getuigd. Amen. We zingen tenslotte Psalm 106 en daarvan het derde vers. Psalm 106. Vers 3. Ja, Heere, wilt Gij dat in ons alle leven geven, dat wij ons met Uw erfdeel blij mogen beroemen. Laat daartoe ons oog het goede aanschouwen. En laten we beleven, Heere, ieder persoonlijk, dat werk van Uw Heilige Geest, waardoor wij van dood levend, van blind ziende worden. Heere, we hebben vanmorgen mogen luisteren naar dat woord dat daarvan spreekt. Dat woord dat spreekt van dat onbegrijpelijke wonder. Dat wonder dat Gij doet. Niet omdat Ge ertoe verplicht zijt. Niet omdat de mens er recht op heeft. Maar omdat Gij er lust in hebt om zondaren zalig te maken. Heere, zo zijt Gij in deze wereld gekomen met Uw woord en zo mag het ook ons verkondigd worden. Gij zijt een God die er lust in hebt dat zondaren behouden zouden worden. En al zijn ze nog zo verloren en nog zo ver weg door de zonde en nog zo diep in het verderf en onder de macht van de dood en van de vloek. Heere, Gij doet Uzelf juist, Gij verheerlijkt Uzelf juist. Daarin dat Gij niet zieken geneest, maar doden levend maakt. Dat Gij niet slechts de ogen van de blinden opent, maar dat Gij mensen die hopeloos zijn, in alle opzichten hopeloos, toch redt van het verderf. Dat Gij daar werkt, waar de dood in al zijn macht tot openbaring komt. O God, wij bidden van U, aangezien wij allen van nature in die ellende en in die doodstaat liggen. Aangezien er niets in de ganse wereld is en niets in de godsdienst is en niets in onszelf is waardoor er verandering kan komen. Wij bidden dat Gij die stroom des geestes tot ons, tot een ieder onzer wil doen komen. Opdat het ook waar mag worden wat het woord vanmorgen zei. Het zal alles leven. Want o Heere, als die geest komt in zijn onwederstandelijke kracht. Dan is het voorbij met de macht van de dood. Dan is het afgelopen met de macht van het verderf. Dan zal Hij triomferen. Dan wordt zelfs het meest verzondigde leven aan U de Heere gewijd, het hardste hart breekt dan, de meest onwillige wordt dan gewillig. Heere, wij bidden U, doe het ook onder ons, doe het ook in ons midden, en wilt Gij die geest doen komen, en doen werken, en vruchtbaar doen maken tot eer van Uw naam. Heere, heilig Uw woord aan ons hart. En wilt Gij zo Uw grote naam nog groter maken, om Jezus wil. Amen. We zingen het 10e vers van Psalm 59, 59 vers 10. Gemeente gaat ons heen in vrede en ontvangt Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.